nog een mededeling gemeente en die heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op maandagavond. Familie C.E. Struik, Dirksland en familie L. Rotier in Dirksland. En ook op maandagavond familie P. Boutersen en zuster Human Langbroek. En op woensdagavond familie L. Arendsman, stad aan het Haringvliet. En familie J. van Eck, stad aan het Haringvliet. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 45 de beide eerste verzen. En uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 2 het laatste vers, het zevende. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2 vers 7. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing, die kunt u deze avond vinden in het 11e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. We noemen nu als schriftlezing Matteüs 11 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 11. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen. En zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen en de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet die zachte klederen dragen, zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: Hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeiden: Ziet daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot in de hel toe nedergestoten worden, Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het land van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die je de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij de drie laatste versen van dit hoofdstuk. Matthäus 11, de versen 28 tot en met 30, waar we het woord van de Heer en de tekst voor deze avond lezen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, geef dat wij vanavond uw woord mogen verstaan. Want we zijn samen gekomen om uw woord te horen. En dat is een zegen, een voorrecht dat we hier allen mogen zijn en ook mee kunnen luisteren voor de kerktelefoon. Maar het is niet genoeg. Want het horen van het woord, dat kan nog beperkt blijven tot ons verstand en tot onze oren. Maar het gaat om het hart. En daarom smeken we of u zelf uw woord zo door uw geest wilt indragen in ons hart. En laten doordringen in ons hart dat wij niet slechts met onze oren horen en met ons verstand verstaan. Maar dat onze harten geopend en toebereid worden om uw woord te ontvangen. Heere, maak u zelf dan plaats voor uw woord in ons hart. Ach, u weet het. Er kan zoveel in ons hart zijn. Uit ons hart zijn de uitgangen van het leven. Dat wil zeggen dat in ons hart als in het centrum van ons leven alles omgaat. En dat het vol is, vaak overvol, met de dingen die ons bezet houden. Met de zorgen van het leven. En vooral ook met zonde, schuld, eigen gerechtigheid en ongeloof. We kunnen er vermoeid en beladen onder worden, onder dat volle hart. Heren, wanneer dat zo is, dat we dat ervaren, dat we moe zijn en beladen, wil u dan heel bijzonder ook het woord van deze avond gebruiken om ons te laten zien dat met de vermoeidheid en de beladenheid van ons leven er ten diepste geen andere weg is dan de weg die ons vanavond door u zelf gewezen wordt. O, bewaar ons ervoor dat wij met de dingen van het leven, vooral met onze zonde en met onze schuld, andere wegen zouden inslaan dan u zelf in uw woord van ons vraagt en die u zelf in uw woord aan ons wijst. Bewaar ons voor eigen gekozen wegen, voor het zoeken van hulp en steun alleen bij mensen. Voor het verwachten van kracht en sterkte bij onszelf. Leer ons de hulp en de genade alleen te zoeken bij u. Heren, we smeken, wil u dat bijzonder leren aan hen die nog vreemdeling zijn van dat werk van uw genade. U kent ze, zo volmaakt als niemand van ons ze kent. U kent ze zelfs zo volmaakt als ze zichzelf niet eens kennen, want u doorschouwt de harten, u weet alles. Wil u hen opzoeken door uw woord en door uw geest en zo vermanen en zo aan zichzelf ontdekken dat ze gaan inzien wie ze zelf zijn voor u en dat ze overtuigd worden van de noodzaak van bekering en van het zoeken van de genade die in Christus is en van het komen tot die enige middelaar van het behoud, de Heere Jezus Christus. Wil u ook onderwijs geven, Heere, in dat grote geheim wat dat zoeken en dat komen nu eigenlijk is? Want van nature zijn we daar zo stekenblind voor. Omdat we blind zijn voor u en blind zijn voor onze nood en blind zijn voor Christus. Maar open onze ogen, opdat we het gaan zien wat onze nood werkelijk en wezenlijk is. En opdat we ook gaan zien wat noodzakelijk is voor ons. En welke genade we nodig hebben. Wil u, Heere, denken aan allen die geestelijk vastlopen. Die tobben. Die in onrust zijn. Die zich naar u toegetrokken weten enerzijds. En aan de andere kant zo heen en weer geslingerd worden. Die zien dat er een breuk ligt. Een scheur geslagen is. Tussen u en tussen hen. En dan die breuk van de zonde zelf niet kunnen overbruggen. Alleen die scheur wijder kunnen maken. Door de zonde die in hun hart woont. En door hun dagelijkse zonde. De zonde van bedrijf en van nalatigheid. Heren, wanneer het zo is dat wij zelf beseffen dat we onszelf niet kunnen helpen. Dat we de scheur en de kloof alleen maar breder kunnen maken. En dat we zo aangewezen zijn op genade. Genade alleen. Heere, wil u hen leiden in het bijzonder. En laten zien dat die ene gekomen is op wiens lippen genade is uitgestort. En die nu nodigt en in zijn nodiging laat zien wie hij zelf is. Dat hij voor de armste zondaar en voor de meest onmogelijke in zichzelf gekomen is. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Heren, wanneer we op de nederigheid en de armoede van de Heere Jezus Christus, op zijn diepe vernedering gewezen worden vanavond, o, zou u het willen laten zien, juist aan mensen die met hun zonden en ellende vastlopen en niet weten waar ze heen moeten. Dat hij nu gekomen is in de armoede. Opdat hij met zijn armoede arme zondaren rijk zou maken. We bidden van u, Heere. Wil daar zelf het licht van uw woord en van uw geest over schenken. Opdat het gezien wordt. Denk aan allen die iets mogen kennen van die wonderlijke genade. Wil u ze verder onderwijs geven? Heren, laat het zo mogen zijn dat ze steeds opnieuw de toevlucht leren nemen tot die ene die hier zegt, komt allen tot mij, vermoeid en beladen. En wil u hen opnieuw doen, ervaren de rust die alleen bij hem geschonken wordt en die bij hem ook ervaren mag worden. En wil u ze ook oefenen om nu het juk op zich te nemen. Dat lichte juk en die zachte last. Die zo nuttig is. En zonder welk juk het ook in het leven van uw kinderen niet kan. En als dan het juk, het zware juk, want het kan ook wel eens zwaar zijn voor ons vlees. Dan drukt. Heren, leer het dan maar zien dat dat nuttig en nodig is. Om te ervaren wat nu werkelijk genade is. Want daar moet uw volk ook steeds meer op gewezen worden. En steeds meer in onderwezen worden. Heere, wil dat geven. Opdat uw kinderen de zaligheid meer en meer buiten zichzelf gaan zoeken. In hem die zachtmoedig is en nederig van hart. Bewaar ons, Heere, voor eigen wegen. Daar moeten wij allen voor bewaard worden. zowel degene die u niet kennen als degene die u vrezen mogen. Maar bijzonder moeten zij daarvoor bewaard worden die u niet kennen en toch zo heel gemakkelijk zichzelf dingen toe-eigenen waar eigenlijk helemaal geen plaats voor is. Die als blinden spreken over kleuren, als doven over klanken, als mensen die vreemdeling zijn van uw genade over geestelijk leven. Heren, als het zo met mensen onder ons zou zijn, wil u dan door uw woord en geest laten zien wat hen ontbreekt en wil u leren de weg die zij hebben te gaan. Maar geef ze niet over aan zichzelf. Laat ze niet in de dwaasheid waarmede ze hun eigen hart hebben dichtgeplamuurd. Maar wil u hun hart breken en wil u hen leiden in de rechte weg. Heren, ontferm u zo over ons allen. In welke geestelijke omstandigheden, in welke geestelijke noden wij ook zijn. En wil u door uw woord en geest gepast onderwijs geven. Onderwijs dat past bij ons. En wil u dat doen vanuit uw woord en door de geest die gij bij uw woord wilt schenken. Heren, geef ons daartoe bij de bediening van uw woord alles wat nodig is. Laat het zo mogen zijn dat we het woord verstaan. En dat we het woord ook recht mogen uitdelen. Wil u geven dat het zo mag zijn. Dat het in strenge gebondenheid aan uw woord gebeuren mag. Dat we nog naar links, nog naar rechts van uw woord af mogen wijken. Maar ook dat de boodschap geestelijk mag zijn. En zo gebracht mag worden dat de geest erin mee kan komen en mag komen. Om het te leggen aan de harten van allen die het woord horen. En wil u voor ons allen, ook voor onszelf in het uitdragen van de boodschap, dan zegen geven. Zegen die wij niet verdienen, maar die wij eerbiedig van u vragen. We bidden u, Heere, wil u zijn in het midden van de gemeente. Wil u alle werk in de gemeente zegenen. Denk aan alle arbeid van de verenigingen, de zondagschool. Zegen de prediking van uw woord. Zegen het catechetisch onderwijs, de huisbezoeken. Alle andere bezoeken en wil u geven dat het werk niet ijdel mag zijn in u de Heere. Bewaar ons er ook voor, Heere, als gemeente, dat we al die dingen die gebeuren mogen vanzelfsprekend zouden achten. Of met de heilige dingen waar we op verenigingen, catechisaties en in de kerk mee bezig zijn, op een oneerbiedige of zelfs ongepaste manier zouden spreken of ermee bezig zouden zijn. Wil u geven dat we met de heilige dingen eerbiedig mogen omgaan. Laat het zo mogen zijn dat uw woord en uw werk ook in onze kerken mag blijken. Heere, erbarm u over onze kerken. Wil bij alle verbrokkeling en verscheurdheid die ook ons niet voorbij gaat, ons samenbinden, doen buigen onder uw woord en doen wederkeren tot u. En laat het zo mogen zijn dat we mogen zien dat de geest die met de Pinksterdag is uitgestort krachtig mag werken, ook in deze nadagen van de 20e eeuw, onder ons en onder onze kinderen. Zegen allen die in onze kerken een ambt mogen bekleden, ouderlingen, diakenen, predikanten en hoogleraren. Wil u bijzonder ook zijn met de arbeid aan onze theologische universiteit. En geven dat mensen die daar mogen studeren door u onderwezen worden. Zegen ook alle professoren en de wetenschappelijke staf. En wil u geven dat de arbeid daar tot zegen mag zijn voor de kerk en voor uw koninkrijk. Erbarm u over alle takken van kerkelijke arbeid. Laat ook dat werk gezegend mogen worden. Evangelieverkondiging onder Israël, evangelisatie en het werk op de zendingsvelden, we dragen het aan u op, Heere, gebruik al die werken en al die arbeid tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u ook zijn met heel het kerkelijke leven hier in Nederland? Heere, u kent de moeite en de noden, we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Wil u geven dat bij alle verscheurdheid, bij alle eenheidspogingen die telkens weer stuk dreigen te lopen, of waar zoveel vragen bij te stellen zijn, ons allen op de knieën brengen. Ons allen in het dal van de ootmoed brengen. Ons allen leren de vrezen van uw naam. Want daar is het toch, uw woord zegt het. Waar de eenheid geboren wordt, geschonken wordt. Waar mensen voor u buigen en u oprecht nodig hebben. O God, waai met uw geest door de kerken. En wil u ook kerkelijke tronen, ook ambtelijke tronen, ook bureaucratische tronen omverstoten. En ons allen, arm in onszelf, afhankelijk en ootmoedig voor u maken. En wil u wat bijeen behoort, wat hetzelfde gevoelen is, wat diezelfde God vrezen mag, bijeen brengen naar uw wil. Denk, Heere, aan de wereld in nood, ons land en volk, onze koningin, haar familie en onze regering dragen we aan u op. Wil u geven dat ons land en volk terug mag keren tot u, wil ondanks alle ongerechtigheid die er ook onder ons is, in toorn aan het ontfermen gedenken. En wil u geven dat velen, ook in Nederland, mogen gaan inzien hoe beladen en hoe vermoeid ze zijn. En dat ze de weg mogen zoeken en mogen vinden tot u. En daar ook rust mogen vinden. Ontferm u over deze wereld. Door ploeg, door oorlogsgeweld, hongersnood en rampen. Heere, laat de wereld weten dat gij God zijt. En wil u uw koninkrijk doen komen over deze hele aarde. Wil u geven, Heere, dat daartoe op allerlei plaatsen en in allerlei talen en tong het evangelie van vrije genade mag klinken tot aan de einde der wereld. O, indien het mogelijk is, geef vrede in de gebieden die door oorlogsgeweld worden getroffen. Maar bovenal, Heere, laat ook daar in het voormalige Joegoslavië en in het Midden-Oosten en in zoveel andere gebieden van deze wereld het evangelie van de eeuwige rust verkondigd mogen worden, opdat mensen niet slechts vrede mogen vinden in de zin van een leven zonder oorlog. Hoe groot dat goed ook is, maar opdat ze de vrede mogen vinden die alle verstand te boven gaat. Heere, geef dat uit genade. En wil u ons dan, nu we in rust en vrede samen mogen komen onder uw woord en het evangelie mogen horen, nabij zijn. Doe niet met ons naar onze zonde. Vergeef en neem weg alles wat er aan schuld en ongerechtigheid in ons leven woont. En wil u zich over ons ontfermen. In en om de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 95, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. 36, het tweede vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Daar is, gemeente, een heilige onrust en een onheilige rust. En daar is een heilige rust en een onheilige onrust. Het zal misschien duidelijk zijn wat ik bedoel. Een onheilige onrust is het wanneer wij met van alles bezig zijn en ons leven voortgejaagd wordt door zondige dingen of dingen die misschien op zichzelf genomen helemaal zo zondig niet zijn, maar we heel ons leven lang tot de laatste snik toe met onrust bevangen zijn en voortgejaagd worden, terwijl we de onrust naar de geestelijke dingen en het zoeken naar de zaligheid niet gekend hebben. Er is ook een onheilige rust. En dat is als we stil en gerust voortleven en het leven zomaar voortkabbelt en wij op de levenszee zomaar voortdobberen, terwijl we onszelf niet afvragen de bekende vraag: mijn ziele, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een onheilige rust. Er is ook een heilige onrust. Dat is een onrust waarbij het niet alleen maar gaat om de dingen van dit leven, al kunnen die er soms mee te maken hebben. Waarbij het niet alleen maar is dat ons hart onrustig is omdat wij het moeilijk hebben, al kan dat soms een aanleiding zijn. Maar dat is die onrust waarvan Augustinus zei: ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt bij u, o God. Dat is een geestelijke onrust waarbij we geen rust kunnen vinden innerlijk, totdat we de rust gevonden hebben die bij God alleen te vinden is in Christus Jezus. En ja, er is ook een heilige rust. En dat betekent, wanneer je door genade de rust mag vinden bij God en in Christus, al stormt het dan buiten en binnen, al gaan de golven van de zee van ons leven dan verschrikkelijk hoog, als je die rust mag kennen, die ook het innerlijke leven van Gods kinderen doorstraalt als ze de rust vinden, och, dan is alles goed. En over die heilige rust, die geestelijke rust die God in Christus schenkt aan allen die hem vrezen, waar ze ook bij momenten iets van mogen beleven, als een voorsmaak van de eeuwige rust. Over die rust gaat het vanavond in de overbekende woorden die als tekst voor ons liggen. Wij lezen daarin Christus roep tot de rust. En we letten op drie aspecten die eigenlijk een beetje door elkaar heen lopen in deze tekst. Allereerst op zijn nodiging. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijt. In de tweede plaats zijn belofte. U leest die zelfs twee keer. Ik zal u rust geven. En in het volgende vers: gij zult rust vinden voor uw zielen. En in de derde plaats zijn opdracht. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Christus roept tot de rust. In de eerste plaats zijn nodiging, in de tweede plaats zijn belofte en in de derde plaats zijn opdracht. We zullen er goed aan doen, gemeente, om deze tekstwoorden te lezen tegen de achtergrond van het hele hoofdstuk. En u mag er wat mij betreft zelfs het vorige hoofdstuk nog bij betrekken. Want deze woorden zijn niet zomaar gesproken, ze zijn ook niet in het luchtledige gesproken. Het is zo dat de ambtelijke arbeid van de Heere Jezus in een kritiek stadium is gekomen. In het vorige hoofdstuk lezen we dat de Heere Jezus, nadat hij aanvankelijk het evangelie verkondigd had, vooral in Galilea, maar ook wel in andere delen van Israël, dat hij toen zijn discipelen heeft uitgezonden, opdat zij het land door zouden reizen, twee aan twee, en het evangelie onder het volk zouden uitdragen. En ze waren teruggekomen, zo weten we uit de andere evangeliën. En er waren wel moedgevende berichten, maar er waren ook berichten die tegenvielen. Het woord bleek soms ingang te vinden, maar soms ook niet. En dat wordt in het 11e hoofdstuk op een bepaalde manier nog onderstreept. Want vooral in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat de prediking van het evangelie door Christus en door zijn discipelen op heel veel weerstand stuit. Allereerst op onbegrip en op twijfel, zelfs bij een man als Johannes de Doper, die gevangen genomen is en in de kerker zit en straks onthoofd zal worden. En als hij dan ziet dat alles zo anders loopt als hij verwacht had, hij wist dat Jezus de Messias was en dat hij, Johannes, zijn voorloper zou zijn, maar in plaats dat het van triomf naar triomf gaat, lijkt het van nederlaag naar nederlaag te gaan. En zit hij, de voorloper, de heraut van koning Jezus, in het gevang van die Edomiet, Herodes. En zijn leven loopt gevaar. En hij stuurt enkele van zijn discipelen die bij hem zijn, kennelijk, naar de Heere Jezus met die bange vraag. Zijt gij degene die wij verwachten of verwachten wij een andere? En dan geeft de Heere Jezus antwoord. Een antwoord waarin tere troost doorklinkt. Zegt tot Johannes. En dan moeten de discipelen van Johannes heel simpel het oude profetische woord van Jesaja herhalen. Zeg tot Johannes dat de profetieën in vervulling gaan. De blinden worden ziende. En de kreupelen wandelen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Johannes, dat moet genoeg zijn. Maar dan volgt daarop dat de Heere Jezus gaat zeggen over Bethsaida en Chorazin, over Capernaum en straks ook over Nazareth, over al die dorpjes en plaatsjes waar hij het evangelie verkondigd heeft en het woord heeft uitgedragen. En die voor de allergrootste meerderheid de boodschap van het evangelie hebben afgewezen. Wee u, gij Bethsaida, en wee u, gij Chorazin. Want als in Sodom en Gomorra de tekenen geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Maar gij hebt niet gewild. En daarom zal het vonnis over die steden voltrokken worden. Donkere woorden. Woorden waarin de Heere Jezus laat zien dat ook al komt het woord, het evangelie van zijn genade over Israël, en al zijn er mensen die dat woord gehoor geven en wier hart geopend wordt voor de prediking van dat evangelie, dat er toch velen zijn en hoe langer hoe meer lijken te komen die zich tegen het evangelie van Christus verzetten en net als die steden Bethsaida, Chorazin, Capernaum, Nazareth zich tegen de Heere Jezus keren en hun harten toesluiten voor het evangelie. Wel, zegt u misschien, dat was voor Johannes een zware weg om te zien dat het evangelie zo weinig vrucht droeg en dat hij uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. Twijfel borrelde op in zijn hart, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En als de Heere Jezus Christus nu eigenlijk over de steden waarin hij opgegroeid is en in wier omgeving hij woonde hetzelfde moet zeggen dat ze zich verzetten tegen zijn evangelie, zal dan dezelfde twijfel ook in het hart van Christus opkomen? Zal hij zichzelf ontmoedigd weten? Nu hij ziet dat ook al wordt aan armen het evangelie verkondigd, het evangelie toch afstuit op de hardheid van de harten. En dan zien we een opmerkelijk verschil met Johannes' gemeente. In diezelfde tijd antwoordde Jezus. Antwoordde Jezus. Wat was zijn antwoord op die verharding en dat ongevoelige en ongelovige daar in de streken waar hij gepredikt had? Dit: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en hebt dezelve aan kinderkens geopenbaard. De Heer Jezus zegt hier, als we deze woorden eenvoudig proberen weer te geven, dit: hij komt met dat harde, dat verzet, wat zichtbaar wordt in Galilea, tot zijn God en zijn Vader. En zegt: ook al is de schijn zo anders, ik dank u, Vader, dat ook al zijn er velen die zich tegen het woord verzetten. En misschien bedoelt hij met hen die wijzen en verstandigen, dat er toch zijn kinderkens, eenvoudige zuigelingen, aan wie de Vader het heeft geopenbaard. Met andere woorden, Christus put hier moed. Ondanks het verzet tegen het evangelie. Dat hij van zijn Vader weet dat er toch zullen zijn, kinderkens noemt hij ze, die deze dingen zullen horen en aan wie het geopenbaard zal worden, in wier hart de prediking toch vrucht zal dragen. En daarom is het dat hij vanuit het welbehagen van God, het welbehagen van God, waarin ligt opgesloten dat het woord van de prediking toch harten zal breken en toch geloof en bekering zal bewerken, dat hij vrijmoedig doorgaat met de prediking en komt te midden van alle verharding en afval en verdwazing met die wonderlijke nodiging. Komt herwaarts. Allen die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Ik zeg het nog één keer. Christus put dus moed te midden van het verzet tegen de prediking van het evangelie. Uit het welbehagen van God, dat er toch die het evangelie zullen horen en er onder verbroken zullen worden en tot bekering en geloof zullen komen. En dat is de aanleiding kennelijk om te verkondigen, ruim en mild, nodigend en vol tere liefde. En komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijn. Wat bedoelt de Heere Jezus? Een gemeente, het luistert hier nauw. En laten we van tevoren maar heel nadrukkelijk afspreken dat we niet meer willen zeggen en niet minder willen zeggen dan wat de Bijbel zegt. Wat zegt de Schrift? De Schrift zegt niet: komt herwaarts tot mij die vermoeid en beladen zijt in geestelijk opzicht. U kunt het niet lezen, staat er niet bij. De Schrift zegt ook niet, zoals het soms wel eens uitgelegd wordt, ik weet het: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt vanwege de zweep van de wet. Dat staat er ook niet bij. Er staat heel eenvoudig, zonder nadere bepaling, komt herwaarts tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En dan moeten we het ook maar zonder nadere bepaling houden. En er niets in gaan lezen wat er niet staat. Het staat er dus heel algemeen. En dat wordt ook duidelijk wanneer u weet wat voor beeld hier achter gaat. Want de Heere Jezus sprak beeldend en had zeker bij dit woord zoals het hier staat een beeld op het oog. U hebt misschien wel eens gezien in een boek met afbeeldingen uit de Bijbelse tijd. Vroeger had je dat boek van Snoek. Het was een onderwijzer. Het land van de Bijbel, hoe het er is en hoe het er was. Met allemaal tekeningen. En daar werd aan de hand van tekeningen en zo wat begeleidend schrijven uitgelegd de gewoonten en de dingen die in de Bijbel voorkwamen. En dat boek geeft een aardig beeld. En ergens zie je dan dat er een man gebukt gaat onder een geweldige last stro. Ze hebben net zoveel stro op zijn rug gepakt als maar kon. En u weet zelf wel, stro is licht, dus daar kan je als je gezond en jong en sterk bent heel wat van dragen. Maar zo'n man ging dan om des te meer stro te dragen, helemaal gebukt. En over zijn rug heen, daar hing een groot pak stro, dat was er opgebonden. Het lijkt wel alsof je alleen nog maar zijn voeten ziet. En zo'n man ging dan langs de smalle weggetjes van het dorp waar hij woonde, van de ene plaats naar de andere, bepakt en beladen met een enorm pak vol stro. Je kon, als je naar hem keek, eigenlijk nauwelijks iets meer zien dan zijn voeten. Overladen, beladen. Misschien heeft de Heer Jezus ook gedacht aan de wijze waarop de kamelen destijds beladen werden. Ja, kooplui konden die kamelen die ontzaggelijk sterk waren en een geweldig uithoudingsvermogen hadden, ook met zo'n geweldige last overladen. Zo groot en zo breed hing het zelfs dat kamelen niet door het kleine poortje konden wat na het sluitingstijd alleen nog maar open was bij de grote stadspoort. Dan moest heel de lading eraf en dan moest die kameel op zijn knieën door dat poortje. Nou, een dergelijk beeld staat ons hier voor ogen. Overladen. Zoals een kameel overladen kan zijn met goederen, zoals een landarbeider een enorme last te tossen heeft. En dan tekent de Heere Jezus Christus in deze woorden het beeld van een mens. Jazeker, van ieder mens. Want in het licht van de Bijbel is ieder mens vermoeid en beladen. Of die het weet of niet. Of die zijn ogen ervoor gesloten heeft en gesloten houdt of niet. Ieder mens is sinds de geschiedenis die ons beschreven staat in Genesis 3... vermoeid en beladen. Want dat vermoeid en beladen zijn is het beeld van de zonde en de gevolgen van de zonde. En dan is het wel zo, als we het beeld nog even uitwerken, dat de een in zijn leven meer van die vermoeidheid en die beladenheid gevoelt dan de ander. De een topt en worstelt er wel meer mee. Maar van nature is ieder mens vermoeid en beladen. Want de zonde is een zware last. Een last die voor onze zwakke schouders en voor ons nietige hart te zwaar is om te dragen. De duivel heeft ons lasten opgelegd. En wij hebben onszelf door onze zonde lasten op onze rug gehaald. Waarvan we de gevolgen niet overzien. En waardoor we vermoeid en beladen raken. En dat kan soms allerlei gevolgen hebben in ons leven. Ten gevolge van de zonde is er ziekte en ellende. Ten gevolge van de zonde is er kruis en tegenspoed. Ja, dan voelen we de last van de zonde wel eens prikken in onze rug of in ons hart. En als Gods weg in ons leven anders is als wij zelf zouden willen, dan gaan we gebukt onder een zwaar kruis en onder een zware last. Maar ziet u, al die vermoeidheid en al die beladenheid is terug te voeren ten diepste op dat wat van u en van mij geldt. Wij zijn zondaren. De zonde is de oorzaak van alle vermoeidheid en van iedere last. En daardoor zag de Heere Jezus. De Heere Jezus, God uit God en licht uit licht, doorzag de nood van de mens, van alle mensen rondom hem heen, veel dieper dan al die mensen dat zelfs wisten. Hij zag de nood, het vermoeide van de fariseer en het beladene van de tollenaar. Hij zag de nood van Maria Magdalena toen ze met zoveel duivelen bezeten was. En hij zag de nood ook van zijn eigen moeder Maria, die ook een zondares was. Hij zag de nood van een Petrus, die zo'n weerbarstig en hoogmoedig hart had. En hij zag ook de boezemzonde van Johannes. Hij wist het. En toen hij die nood van de mens zag, de weerbarstigheid en het verzet van de inwoners van Chorazin, en het ongeloof van de inwoners van Nazareth, en de zwakheid en de vragen van zijn eigen discipelen, toen sprak hij deze woorden: komt herwaarts tot mij die vermoeid en die beladen zijt. Hij wijst dus de weg, te midden van de zonde en de gevolgen van de zonde, naar zichzelf toe. Komt tot mij. Kijk, en daar valt de scheiding. Die roep was tot zondaar, ruim, welmenend. Die roep kwam tot Adamskinderen, zonder onderscheid. Want ze zijn allen afgeweken en ze zijn allen ten gevolge van de zonde vermoeid en beladen. En laat er eens één zeggen uit die tijd waarin de Heere Jezus sprak dat hij niet vermoeid en niet beladen was. En laat er vanavond eens één zeggen dat hij niet vermoeid en niet beladen is. Dan bedrieg je jezelf. Maar wanneer de Heere Jezus Christus die welmenende oproep laat horen: komt tot mij, daar valt de scheiding. Waar het evangelie gepredikt wordt in zijn ernst, in zijn lieflijkheid en in zijn ruimte, daar zie je dat mensen niet komen. En als ze niet komen, ligt dat nooit aan de roepstem en aan de nodiging. Dan ligt dat aan dat keiharde, ongevoelige, weerbarstige hart, aan die geest van Chorazin en Bethsaida, Nazareth en Capernaum. Dan zoeken we het met onze onrust en met onze beladenheid en met onze neergebogenheid op allerlei plekken. Maar dan zoeken we het niet bij hem. En gemeente, dat is in alle tijden een groot gevaar. Dat is ook een groot gevaar vandaag aan de dag. En ik wil hierover niets goedkoops zeggen. Kijk, er kunnen mensen zijn die door allerlei omstandigheden een heel moeilijk leven hebben. En die duidelijk hulp nodig hebben. Maatschappelijke hulp, geestelijke hulp. Geen kwaad woord daarover. Maar toch is het gevaar groot, zeker ook in onze dagen. Dat wanneer we met de ernst van het leven, met de grote vragen van leven en sterven in aanraking komen, dat we het overal gaan zoeken. Een mens zoekt rust. Hij zoekt rust hier, hij zoekt rust daar. Hij loopt alles af. Terwijl de diepste rust alleen te vinden is bij God en bij Christus. En mag ik u dan heel eenvoudig vragen vanavond: waar zoekt u rust? Christus zegt het u. Het evangelie en de wet verkondigen het u, dat wij mensen zijn die door de zonde beladen zijn en die door de zonde vermoeid zijn. Ja, zelfs wanneer we nog jong en sterk zijn en alles denken aan te kunnen en de toekomst lacht, wij zijn vermoeid en beladen. Waar zoeken we het? Waar zoeken we het met de vragen van het leven? Waar zoeken we het in het verdriet en onder de tegenslagen? Waar zoeken we het bovenal met onze zonde en met onze schuld? Want de Heere Jezus Christus zegt die woorden zonder beperking. Dat hebben we gezegd. En dat is ook heel duidelijk in de tekst. Maar als hij die woorden zo zonder beperking zegt, dan zit daar natuurlijk wel een prediking in, een prediking die ons aanwijst, ja, de gevolgen van de zonde, waaronder u vermoeid en beladen zijt, die wijzen terug naar de wortel, naar de bron, op de bodem van alle vragen. Op de bodem van alle vermoeidheid en beladen zijn, ligt der wereld zonder schuld, ligt uw en mijn schuld. Dat is de grootste last. Dat is de diepste moeite. Tobben we daaronder? En waar zoeken we het? Of zoeken we helemaal niet? Zijn we zondaren, vermoeid en beladen ten gevolge van de zonde? En we leven zomaar door. Of zoeken we het wat op te knappen met behulp van, ja, allerlei goedkope boekjes met geestelijke raad die je tegenwoordig hebt. Daar kun je zo de brand in steken. Of zoek je het in wat gevoeligheid? Of zoek je het in een ontroering? De Heere zegt, komt tot mij, want ik zal u rust geven. En dan wordt deze kostbare evangelienodiging toch een woord wat tegelijkertijd alle andere wegen afsnijdt en afsluit. Want luistert u goed, gemeente, de rijkste evangelieprediking is altijd de evangelieprediking van de enige naam. En snijdt alle andere namen en alle andere wegen af. Er is geen prediking zo afsnijdend, goed verstaan, als de rechte evangelieprediking. Want Christus zegt, niet zoek het hier. Of zoek het daar, maar zoek het bij mij. En ik alleen zal u rust geven. Bij hem is rust. Bij hem alleen. Kijk, en dat is het toch wat een zondaar nodig heeft. Dat is het toch wat iemand die vermoeid en die beladen is nodig heeft. Want als we nog even het beeld proberen ons voor ogen te krijgen, dan tekent de Heere Jezus in dat beeld beladen en vermoeid iemand die gebukt gaat onder een grote last, die een enorme last moet torsen. En de diepste last die een mens moet torsen is de last van de zonde. Zoals Bunyan zijn christen tekent in de christenreis. Die man ging gebukt onder een pak en dat pak was het beeld van de zonde. En nu weet ik ook wel dat wanneer iemand zijn zonde leert kennen en iets gaat zien van zijn verlorenheid, dat de Heere dat op verschillende manieren duidelijk kan maken. Maar op welke wijze de Heere het ook doet, welke middelen hij ook gebruikt, één ding is duidelijk, dat wie zijn zonde leert kennen en wie iets gaat zien van de nood van zijn leven, die ontdekt dat hij vermoeid en beladen is, dat de grootste last van zijn leven is: ik ben een zondaar. En de grootste vraag van zijn leven wordt: hoe kom ik tot God bekeerd? Kijk, zijn er onder ons mensen die met die vraag worstelen. Die vermoeid zijn vooral van de zonde. En beladen met het pak van de zonde. En dat pak zomaar niet af kunnen schudden. Zichzelf zomaar niet kunnen redden of ergens bij kunnen scharen. Maar zeggen, Heere, ik ben een vermoeide en een beladene. Ik heb het geprobeerd om mezelf op te knappen. Maar ik ben er zo moe van geworden, want al mijn pogen blijkt vruchteloos. De last van mijn zonde, ik kan hem wel zwaarder maken, maar ik vind nergens rust. Kijk, dan zegt de Heere Jezus Christus vanavond, komt tot mij, want ik zal u rust geven. En dan voegt hij daaraan toe, en dat nemen we meteen maar er even bij. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wie is het die rust geeft? Wel, dat is de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt hier met betrekking tot zichzelf, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja, daarin is hij anders dan de wetsgeleerden en de rabbijnen die ook in zijn dagen al leefden. Want die kwamen ook tot de scharen en die zeiden ook, bij mij kun je de wet leren, leert van mij. Maar ze leerden uit de hoogte. En ze legden het volk allerlei wetten en voorschriften op die nog boven de wet van Mozes uitgingen. En daardoor konden de mensen wel eens doodmoe worden van de 613 geboden en verboden die de fariseeën nog uit de wet van Mozes hadden afgeleid en bij de wet van Mozes hadden opgeteld. De Heere Jezus zegt, nee, ik kom niet tot u als een eisende meester. Ik kom niet tot u als iemand die voorschriften geeft en iemand die dwingend zegt, zo is het en zo moet het. Ik kom zachtmoedig en nederig van hart. Daarin laat de Heere Jezus iets zien van het geheim van wie hij is en waarvoor hij gekomen is. Hij is hier op aarde gekomen als de nederige, als de vernederde. Ik denk aan het woord wat de laatste weken enkele keren is aangehaald uit Paulus' tweede brief aan de Korintiërs, het 8e, het 9e hoofdstuk, waar Paulus zegt, gij weet de genade van de Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Christus was hoog, is nederig geworden. Christus was rijk, is arm geworden. En hij is arm en nederig van hart geworden. Waarom? Om naar de vermoeiden en de beladenen te komen. En om die vermoeiden en beladenen op te zoeken in hun nood en in hun schuld. Gemeente, dat is het geheim van het evangelie. Dat Christus zichzelf vernederd heeft en arm geworden is. Om één te worden met het verlorene wat hij zoeken wilde en wat hij zalig wilde maken. En dat is het geheim nog als de Heere Jezus Christus door zijn woord en geest tot arme zondaren komt. En hun banden gaat verbreken en hen gaat verlossen van de dood en van de zonde. Dan laat hij in het bijzonder licht vallen over zijn middelaarswerk als de vernederde Christus. Hij is arm geworden. Ik heb het vroeger ooit een eenvoudige prediker van het woord horen zeggen. Je moet maar nooit vergeten. Een arme zondaar. En een arme Christus. Die horen bij elkaar. Als een arme zondaar alleen Christus zou zien in zijn rijkdom en in zijn heerlijkheid, dan zou die voor die Christus verschrikken. Maar als een arme zondaar nu beladen en vermoeid ontdekken mag dat Christus zich wilde vernederen, zijn heerlijkheid heeft afgelegd toen hij kwam op deze aarde, een man van smarte geworden is, verzocht in krankheid, arm geworden is voor de armen en met de armen. Ach gemeente, dat wordt zo'n wonder als je dat in het licht van het woord gaat verstaan. Dat je nu als een arme, verloren zondaar, vermoeid en beladen, geen weg meer weet met de vele zorgen, vragen van het leven, maar vooral geen weg meer weet met je zonden en met je schuld. Dat je ontdekken mag dat er één gekomen is die in zijn woord en door zijn geest zo laag afdaalt. Dat de armste zondaar niet te nederig is. En de man of de vrouw die vanavond zeggen moet, ik heb het verzondigd, niet te veel gezondigd heeft. En de jongen of het meisje zegt, ik weet het niet meer. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Dat de Heere gekomen is om tot zulke mensen te zeggen, komt alle tot mij, die vermoeid en die beladen zijt. Want ik zal deze, die vernederd is, die het verlorene zoekt. En dan zit er tegelijkertijd ook nog deze les in, gemeente. Hij zoekt dus het verlorene. Leert van mij dat ik gekomen ben als de vernederde en als de zachtmoedige. Als je nu zo vermoeid en zo beladen bent. En zo zijn er misschien vanavond in de kerk die zeggen, dominee, zo moe van het vragen. En zo onmogelijk en daarom zo beladen. Alles tegen. Ik weet het niet meer. En als u zegt, kom tot mij. En als ik dat zo herhaaldelijk lees in de Bijbel. Dat juist arme zondaren komen tot Christus. Dan zeg ik, hoe moet ik komen? Ik heb geen benen om te gaan. Vermoeid, te vermoeid. Beladen, te beladen. Ik heb geen handen om hem aan te grijpen. Oh, ik zou als die vrouw die die vloed van bloed had, wel willen gaan tot hem en de zoom van zijn kleed willen aanraken. Maar hoe moet ik tot hem gaan? Het ontbreekt me aan kracht, vermoeid en beladen. Dan zegt de Heere Jezus, kom tot mij. Maar wanneer zulke vermoeiden en beladenen niet komen kunnen, dan wil hij kracht geven. Dan wil hij het ze leren. Dan wil hij tot machtelozen komen. En hen vrijmaken van de kracht van de zonde. Hij die hier komt zachtmoedig en nederig van hart, is tegelijkertijd de almachtige zoon van de levende God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Gemeente, als hij zegt, komt allen tot mij. Dan hebben zijn woorden scheppingskracht, herscheppingskracht. Dan komen ze ook. Net zo goed als hij in het Johannesevangelie zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Geestelijk doden, vermoeid en beladen, zullen horen de stem van de Zoon van God, wanneer hij zegt, komt herwaarts tot mij. En die ze horen, zullen leven en zullen komen. Het is zijn kracht, het is zijn genade, het is zijn trekkende liefde. Komt allen tot mij. Want ik ben nederig en ik ben zachtmoedig. En dan staat er ook, ge zult rust vinden voor uw zielen en neemt mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een juk, wat is het? Wel, een juk, vroeger was dat bekender, denk ik, dan tegenwoordig, al zal het woord toch niet helemaal onbekend geworden zijn. Juk betekent dat wanneer je twee koeien had voor een ploeg, ja, die gingen onder het juk. Dat wil zeggen een houten soort geraamte wat over de nekken van die koeien gelegd werd en waardoor ze eigenlijk vastgemaakt werden aan die disselboom en waardoor ze die ploeg konden voorttrekken. Dat juk dat hield hun dus in het gareel, dat hing over hun schouders en onder dat juk moesten ze de rechte weg gaan. Daar zorgde de boer die achter de ploeg ging voor. We kennen het woord misschien ook. Het is wat ouderwets geworden. Een juk met emmers melk. Typisch Hollands, denk ik. Mensen, boeren of een boerin die een in vorm gemaakt houten stok over de schouders droeg en aan beide einden aan een ketting vaak twee emmers met melk droeg. Een juk. Een juk is dus iets op de rug. En bij koeien, paarden die voor een wagen of voor een ploeg gaan, dient het dan ook om iemand in het rechte spoor te houden. Vandaar ook dat in de Bijbel het huwelijk wel een juk genoemd wordt. Trouwens niet alleen in de Bijbel, in de meeste oude culturen heet het zo. Het juk van het huwelijk trekt geen juk aan met een ongelovige. Het juk, je gaat samen onder het juk en je blijft er samen onder. Je gaat samen in het rechte spoor, dat is de gedachte. En zo noemden de rabbijnen, de oude schriftgeleerden, ook de wet van Mozes een juk. Ze zeiden, wanneer wij zoon der wet worden, wanneer jonge Israëlieten de keuze maakten om in de wegen van de voorvaderen, in de weg van het woord te wandelen, dan namen ze het juk van de wet op zich. Dat beloofden ze dat ze zich aan de wet zouden houden. Dus dat woord juk in geestelijk opzicht was een bekend woord voor alle Israëlieten van die dagen. Het juk van de wet. Maar nu heeft de Heere Jezus het niet over het juk van de wet. Niet over het juk van de fariseeën. Maar hij zegt, neemt mijn juk op u. Mijn juk. En van dat juk wordt dan vervolgens gezegd, dat is zacht en dat is licht, die last. Ziet u wat hier gebeurt? De Heere Jezus zegt dat mensen beladen zijn door de schuld van de zonde, Adams kinderen verloren. En dat ze met die schuld en met die zonde tot hem mogen vluchten. En dat hij ze van dat juk wil ontslaan en uit genade dat juk wil verbreken. Maar dat betekent niet dat er dan geen nieuw juk komt. Gemeente, laat u nooit vertellen, hoezeer in allerlei kringen die leer ook vandaag in is, dat het leven met de Heere Jezus Christus, het leven van het ware geloof, geen leven onder een juk is. Het leven van het ware geloof is geen leven waarin je jezelf uit kunt leven en waarin alles ermee door kan. Vandaag wordt er door mensen die daar totaal geen kijk op hebben, meteen gezegd, ja, wanneer je tot geloof gekomen bent, dan sta je in de vrijheid. En ze leven maar raak. Maar dat is zo onbijbels als er maar iets in deze wereld is. Want die vrijheid waar de Bijbel over spreekt, betekent bevrijd te zijn van het pak. En van het juk van de zonde, maar Christus legt een ander juk op. Hier staat het. Wie bevrijd is van de geweldige druk en de vermoeienis van zonde en schuld, die krijgt het juk van Christus op. En dat juk van Christus, dat neemt hij vrijwillig op zich. En dat juk van Christus neemt hij ook uit liefde op zich. Want wanneer iemand door de Heere wordt opgezocht en hij gaat iets zien dat er voor zoveel zonde en zoveel schuld vergiffenis is en genade te vinden is, dan krijg je God lief en dan krijg je Christus lief. Dan krijg je zijn woord lief en dan krijg je zijn wet lief. En dan zeg je, Heere, laat me dan onder dat juk maar leven. Dan ga je Psalm 119, al is het misschien voorzichtig en al is het misschien in alle eenvoud en al is het misschien soms ook wel eens bevend, nastamelen en zeggen, Heere, leid mijn voeten op dat pad en schraag in dat spoor mijn wankelende schreden. Voer mij onder het juk van uw woord en onder het juk van uw geboden. En dan zul je het ook ervaren, gemeente, dat dat juk licht is, zacht is en de last ligt. Letterlijk staat er in het Grieks, want mijn juk is nuttig. Eigenlijk vind ik dat nog een mooiere vertaling. Het is ook letterlijker. Want mijn juk is nuttig en mijn last is licht. Het is nuttig om onder het juk te gaan. Om de weg van Christus te gaan, om de geboden van de Heere te volgen, voor alle die de naam van de Heere willen vrezen. die discipel willen worden in de ware zin van het woord. Het is nuttig. Vrijheid in dit leven kunnen we niet aan. Zonder juk kan een kind van God ook niet leven. Ja, maar zegt iemand, is dat juk dan altijd licht? En is die last altijd te dragen? Ja, dan moeten we toch dit nog bijzeggen. Dat juk is zacht en die last is licht voor de geest. Voor het vlees kan het juk wel eens heel zwaar zijn, hoor. Want het vlees, daar lees ik toch van in de Bijbel, dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat onderwerpt zich dus ook niet aan het juk van Christus. Ook na ontvangen genade, ook na ontvangen genade. Kijk, en daarom kan het wel eens gebeuren dat iemand die de Heere kennen mag en die het juk van Christus bereidwillig op zich genomen heeft, dat hij tegen dat juk in gaat wringen en zich eigenlijk onder dat juk vandaan wil wringen. En dan laat de Heere dat juk soms wel eens wat zwaarder wegen, opdat hij er niet onder vandaan kan komen. Maar dan kan het wel eens pijnlijk zijn, want dan voel je het schuren van je schouders onder het juk en de weerstand van je vlees tegen het juk, dat zich tegen de wet van de Heere, die goede geboden van God, verzet. Maar als de Heere dan door zijn woord en geest weer opnieuw laat zien hoe dwaas de paden van de zonde zijn, en hoe bitter het is tegen zo'n goede God en tegen zo'n gezegende zaligmaker gezondigd te hebben. Och, dan buig je weer. En dan zeg je, Heere, leg me uw juk maar op. Leer mij het pad van uw geboden gaan. En dan hoor ik het een oud kind van God nog zeggen. Toen de Heere weer opnieuw door zijn woord en geest tot zijn hart sprak. Ach, en toen heb ik mijn handen weer uitgestrekt en gezegd, Heere, bind ze maar. En leer me maar achter u aan te gaan met gebonden handen. Want als u mijn handen weer losmaakt, de ene die grijpt hiernaar en de ander die grijpt daarnaar. Bind u ze en leer u me volgen. Gemeente, dat is zo'n gezegende weg. Als je nou veel mag buigen en veel mag volgen, dan ervaar je ook dat het juk zacht is, nuttig en de last licht. En dan zegt Johannes het in zijn eerste brief, dat wanneer we zo in onderworpenheid en in afhankelijkheid onder het juk mogen buigen, dat zijn geboden niet zwaar zijn. Want dan zeggen we toch, Heere, neem u mijn handen, mijn hart, neig het en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En hoe meer je nu met al je zonde, schuld, vermoeid en beladen voor God mag buigen en tot Christus mag vluchten. En hoe meer je nu onder dat juk van Christus, dat zachte juk en dat goede juk gebogen mag gaan. Ook al ben je misschien vaak arm in jezelf. En al kun je het voor jezelf misschien lang niet altijd bekijken. Het is toch zo goed, want juist in die weg krijgt u rust. Niet alleen wanneer God een zondaar bekeert en het licht doet doorbreken in zijn ziel krijgt hij rust. Maar juist in de oefening van het leven, zeggen we dan. Als u veel onder het juk gebogen mag gaan, de weg van de Heere mag gaan, dan krijgt hij steeds meer rust. Zo staat het in de tekst. Komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Zo begint het. Maar de tekst gaat verder en neem mijn juk op u. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hoe leert Gods kerk de rust vinden en beoefenen? Allereerst, wanneer ze door het geloof de toevlucht mag nemen tot de Heere Jezus Christus. Maar daar hoort bij, wanneer ze onder het koninklijke gezag van koning Jezus mag buigen. En veel onder het juk mag gaan. Vrijwillig en in liefde. De vraag, kennen we daar iets van? De nodiging komt tot zondaar, zonder onderscheid. Hoe arm u ook bent, hoe lang u ook onbekeerd geleefd, de Heere zegt het, kom toch tot mij, zoek mijn aangezicht. En dan wil hij alles schenken, om niet, op het gebed. Maar het zoeken van hem betekent wel dat de last veranderd wordt in een juk. Maar het is geen zwaar juk. Want het is het juk van hem die nederig van hart is. En die rust geeft aan uw zielen. En was dat een zegen als je te midden van alle aanvechtingen rust mag vinden. Uit mag rusten. Als je te midden van je zonden en je schuld een ogenblik als het ware je ogen op mag slaan. En al is het door de schaduwen heen zien mag op hem die alleen rust kan geven. Wat een zegen is het als de bestrijding en de macht van de zonde een ogenblik eronder gebracht wordt. En je zijn gunst mag aanschouwen. Dat is nog maar een voorproef, een voorafsmaak van de eeuwige rust die komt en die God weggelegd heeft voor alle die hem vrezen. O gemeente, laten we die rust zoeken. En niet rusten voordat we haar gevonden hebben bij hem die het zegt. Ik zal u rust geven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, geef dat dit woord zijn kracht mag doen in ons leven. We hebben maar iets van kunnen zeggen van dit rijke en diepe woord. Doe het ons beseffen, Heere, dat we arm, vermoeid en beladen zijn ten gevolge van de zonde. O, geef dat we niet doorleven alsof dat er niet is. Maar dat we onze armoede gaan ontdekken en gaan inleven. en dat we met onze armoeden het niet zoeken waar dan ook, maar dat we gaan vluchten tot u en smeken om uw genade. Maak ons heilig onrustig, Heere, met deze dingen. En leren dan dat er bij Christus, voor hen die het nu met hun geestelijke ellende en armoede bij hem zoeken, een weg is voor de grootste zondaar om de rust te vinden. Heere, wil ook hen die daarmee worstelen leiden en onderwijs geven. En wil u zo uw woord zegenen, ga nu met ons. Help ons en sterk ons bij het werk van deze week. Zegen de kinderen op school. Breng ons komende zondag weer bijeen. Beveilig en bewaar ons voor een onverwachte en vooral ook voor een onbekeerde dood. We smeken het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 132, vers 10 is onze slotzang. Zal Sions, ik zal de armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.